Een tuig is gemaakt om te trekken. En dat is de reden waarom je geen tuig gaat gebruiken, mag gebruiken, moet gebruiken. En zeker niet als jouw hond aan de lijn trekt. Dan is eigenlijk het eerste wat je moet aanpassen, dat is een tuig. Nou, dat is niet per se wat ik vind trouwens, maar dat is wat er veel gezegd wordt. Dus welkom bij deze podcast. Ik wil daar namelijk graag nog even wat verdieping over geven. Ik had dit laatst gedeeld op Instagram. Ik had daar een reel van gemaakt. En dat vind ik heel leuk om dat toe te lichten nog wat meer. Want misschien heb je het advies wel eens gehoord of gekregen. Misschien herken je het ook wel. Want er zijn honden die met een tuig aan meer trekken aan de lijn. En dan denk je, ja, dan heb ik toch wat anders nodig. Want mijn hond trekt aan de lijn en ik heb een ander hulpmiddel nodig. Dat is ook precies waar het misgaat. Want dat doet vermoeden dat het hulpmiddel de oplossing is. Dat is zeker niet het geval. Soms is een hulpmiddel wel een ondersteuning. Hè? Dus... Zeker. Ik zie dat er mensen zijn die zeggen, als mijn hond een halsband aan heeft, dan heb ik gewoon het gevoel dat ik hem beter kan houden. Ik heb een tuig en juist met een tuig merk ik dat ik hem veel beter kan houden. Dat ik hem even bij de halsband, bij de tuig kan vastpakken. Wat je alleen ziet, dat zijn allemaal hele relatieve en vooral subjectieve opmerkingen. De een dus wel, de ander niet. Wat er gebeurt is dat er eigenlijk nooit gekeken wordt naar waarom iets gebeurt. Nou, dat hele tuigidee en het idee van een tuig is gemaakt om te trekken, komt vaak vanuit de leiderschapswereld in hondenland, noem ik dat dan maar even. Want je hebt allemaal verschillende platformen over hoe je je hond al dan wel of niet zou moeten opvoeden. En vanuit het leiderschapsprincipe wordt er eigenlijk altijd gezegd, een tuig is gemaakt om te trekken en daarom doe je geen tuig aan, want een hond moet juist niet trekken, want dan gaan ze trekken. In de video die op Instagram staat, en ik zet hem hier ook bij de podcast, leg ik eigenlijk al uit dat ik dat vind slaan als een tang op een varken. Want ja, een tuig is gemaakt om kracht te verdelen. Vind ik wat anders dan dat een tuig is gemaakt om te trekken. We hebben sledehonden ingezet, efficiënt voor ons werk, voor het rondtrekken, voor het trekken van materialen. Denk ook aan ossen. Ik denk honden, zoals ze vroeger karretjes trekken. Ik denk dat je het wereldwijd nog steeds ziet. Hè? Ik bedoel, in Nederland niet, maar dat gebeurt zeker. En wat is het meest efficiënte als je je kracht kan verdelen, als je anatomisch niet belast wordt? Wat doen mensen die, als jij wilt trekken, hè, je wilt iets vooruit trekken, iets heel zwaars. Hoe zou je dat dan doen? Dan doe je toch ook iets om je middel, zeg maar. Hè, om je rug, om je middel heen. En dan trek je dat naar voren. Dan doe je dat niet door dat alleen aan je been te doen. Of alleen om je hals te doen. Of alleen om één poot te doen. Dus dat ze hebben gezien, dat je dat hele lichaam moet gebruiken om efficiënt in te zetten. Fair enough, want dan kan je zo goed mogelijk je kracht gebruiken om je werk uit te voeren. Nou, wat er dan vervolgens wordt gebeurd, en ik vind zelf altijd dat er heel veel tegenstrijdigheden zijn in hondenland. Hè? Want enerzijds zijn het de mensen die zeggen van ja, het is leiderschap en een hond is een dier en van dat wolf stamt hij af. En tegelijkertijd gaan we al die principes van hoe dat zou zijn en hoe vroeger dingen werden ingezet, gaan we projecteren op hoe wij hier in Nederland, hè, want dat is ook even heel belangrijk verschil, want hoe de honden hier en de mensen hier leven en omgaan met honden is een heel ander idee dan in heel veel andere landen in Europa, laat staan wereldwijd. Maar dan gaan we hier projecteren op hoe wij hier wonen in onze keurige woonwijkjes, in onze huisjes, in onze drukte, in onze gehaastheid, in onze westerse wereld en gedachtegoed. Dus er zitten voor mij heel veel tegenstrijdigheden in, omdat we enerzijds A zeggen en vervolgens vinden we B. Dus eigenlijk zijn we onszelf aan het corrigeren. Dat doen we met meer dingen. Maar als ik dat vervolgens, als we het hebben over de tuig, zit er eigenlijk een overlap in. Er werd gezegd, wij ontwikkelen een werktuig voor dieren, zodat het fysiek niet belast wordt. Zodat het een werktuig heeft, zodat het zoveel mogelijk kracht kan zetten. We hebben kracht nodig, want dan kan het land verbouwd worden. Hè, of dan kunnen we ons voortzetten van A naar Z. Zoals de volken in het Poolgebied dat deden, et cetera. En dat heb je nodig. Wat zegt welzijnsgericht land, hè, of de R-plus platformen in hondenland, hè, dat zijn ook van die platformen waarvan uit je kan werken, die zeggen, wij willen een tuig gebruiken zodat de hond fysiek zo min mogelijk belast wordt. Zodat anatomisch de hond bewegingsvrijheid heeft die van nature ook zo loopt. Moet je wel een goed zittend tuig hebben, want er zijn nog steeds veel tuigen die juist ervoor zorgen dat de hond belemmerd wordt in zijn natuurlijke gang van zaken. En Ik denk dat wat er ook gezegd wordt daarbij is, je wilt juist de natuurlijke gedraging hebben. Je wilt juist de natuurlijke expressie zien. En dat brengt me meteen bij een aantal dingetjes die mij een bepaalde kant op brengen. Hè? Want we hebben het over trekken aan een lijn. We hebben het als oplossing vaak dan over, dan moet je geen tuig aan doen. En ik denk dat expressie wordt vaak gezien als goed of fout. Als gehoorzaamheid of niet gehoorzaam zijn. Als wel of niet braaf zijn. Hè? Dat, op zich gebeurt dat bij kinderen ook. Ik denk dat we bij kinderen daar soms wel iets anders naar kijken. Hè? Daar zien we ook gedrag wel als vermoeidheid, als een signaal, als expressie. En ook, heel eerlijk gezegd, ook nog heel vaak niet. Hè? Een kind dat vol in een expressie zit, wat het dan ook is, zien wij als, daar zit wel een kop op. Hè? Of, die luistert ook niet. Hè? Of, dat is niet braaf wat je nu doet. Nou, bij honden doen we niet anders. En in welzijnsgerichtland wil je die expressie juist behouden. Want die expressie is een signaal. Dat zijn woorden van de hond of van het kind bijvoorbeeld. Hè? Waarin je ziet, we hebben daar wat aan te doen. Dat is een heel ander uitgangspunt. Wat er bovenop komt, fysiek zo min mogelijk belast worden. Als we dan even weer teruggaan naar wat we ook graag willen als je met die sledehond er vandoor gaat, als je je ossen op het land hebt. Natuurlijk wil je geen fysieke belasting, want dat betekent dat het niet meer functioneel is. Dus wat gaan we doen? We willen dat lichaam fysiek niet belasten. Nou, dat betekent vaak dat je, dat is wat je in welzijnsgericht land ook wilt. Want de impact van een halsband en de impact van een niet goed zittend tuig. En ik denk, wat daar zeker ook bij komt, de impact van een sliplijn en de impact dus van al deze dingetjes, die hebben gewoon heel veel invloed. En die hebben fysiek invloed, wat dus ook weer een associatie kan zijn. Dus dan mag je denken aan de invloed op de nervus vagus. Je mag denken aan de invloed op de fascia, op de spieren, op de belangrijke zenuwbanen. Dat heeft allemaal weer invloed op gedrag. De letterlijke invloed hiervan op, om het maar even zo te zeggen, ontspanning, maar zelfs ook de beschadiging, de schildklier, de hoeveelheid hulpvragen die met elkaar in verbinding staan. Het feit dat we dat al niet meebewegen, want dat is vaak wat er gebeurt. Hè? De mensen die het argument geven van, je moet geen tuig om doen, want er gaat een hond trekken. Hè? Een tuig is gemaakt om te trekken. Laten eigenlijk deze hele beredenering van dat fysieke gestel, wat echt fascinerend is, volledig buiten beschouwing. Alsof ze nog nooit van de zenuwstelsel hebben gehoord. Alsof ze nog nooit hebben gehoord van, beter gezegd zelfs, laten we het alleen bij het zenuwstelsel houden. Iedereen kent een zenuwstelsel. En op de een of andere manier doet het vermoeden alsof de hond alleen maar geprogrammeerd is op dat stukje wel of geen leider. Wel of niet gehoorzaam. Hoe zit dat dan? Hoe kan het nou dat we dat zenuwstelsel buiten beschouwing laten? Gewoon, de hond is een zoogdier. Het ene zoogdier werkt hetzelfde als het andere zoogdier. Er zit heel veel vergelijking in. De hond ontwikkelt zich op het niveau mentaal, fysiek en emotioneel van een driejarige. Oké, dat is echt ontzettend interessant. Want dat betekent dat we heel veel buiten beschouwing laten. Een tuig is gemaakt om te trekken, hè? Dat is wat er gezegd wordt. Nou, maar het slaat als een tang op een varken, want het is vanuit efficiëntie. Niet zo van, als jij dan nu anno 2026 ook, hè? Het is iets halen, het is een soort van oude koei uit de sloot trekken. En dat gaan we dan nu hier zo, in deze tijd, gaan we dat neerleggen. Is het zo dat een hond met een tuig zijn volledige expressie kan laten zien? Ja. Is het zo dat als de hond spanning, onzekerheid, moeite met prikkels, fysiek ongemak, wat dan ook, beter kan laten zien omdat een goed zittend eituig ervoor zorgt dat de hond zijn gehele uiting kan geven daaraan? Zeker, dat kan. Hoewel er zeker ook mensen zijn die juist vinden dat met een tuig een hond rustiger is en beter loopt. En dat is met een halsband ook zo. Maar de grap is dus, daarmee beweer je dus ook direct dat dus die expressie niet goed is. Eigenlijk, door dit te zeggen, zeg je, maar we negeren volledig dat we gaan kijken naar waarom is er spanning? Waarom is er onzekerheid? Waarom zijn er angsten? Wat maakt dat je in die rode, oranje zone zit? Wat maakt dat je in je overenthousiasme gaat zitten? Want dat is ook vaak in interne beleving die niet gaat over ik vind alles leuk. En trekken aan een lijn is een vaardigheid. Dat vind ik op de eerste plaats. Dus of je nou een tuig om hebt, of je nou een halsband om hebt, of je nou niks om hebt. Als jij wilt dat je hond bij je loopt, heb je dat aan te leren. Heel vaak wordt dat niet goed aangeleerd. We denken dan dat we het wel aanleren, maar iets goed aanleren, er zitten zoveel nuances op. Dat ik ook heel vaak zie, hè, dan zeg ik tegen de mensen van ja, dan zeggen ze ja, maar we hebben dat aangeleerd, hè, met wat voor soort commando of vaardigheid dan ook. En dan zeggen ze ja, mijn hond doet niet wat ik zeg. En dan zeg ik ja, maar je hond doet precies wat jij zegt. Want als dit de informatie is die jij aan je hond geeft, en als dit het punt is waarop jij al dan wel of niet beloont, negeert of corrigeert, is het logisch dat dit de uitkomst is. Dus dan kom je niet meer zozeer in wat je doet, maar hoe je dat doet. Alleen om een vaardigheid goed aan te kunnen leren, heb je ook een gemoedstoestand en een lijf nodig dat openstaat voor leren, waar zenuwstelsel dus een rol speelt, ontspanning, emotionele beleving, fysiek je goed voelen, associaties, leerervaringen. Trekken aan de lijn kent heel veel onderlagen en vaak wordt het beweerd, hè, de hond heeft een hoger gemoedstoestand. Die gemoedstoestand die moet helemaal laag worden, die brengen we naar een nulpunt. En ik spreek uit ervaring, dit heb ik ook altijd geleerd. Alleen ik werk niet meer op die manier. Ik heb, wat veel mensen niet weten, is dat mijn oorsprong ook ligt bij de César Milan methode. En als er eerder iemand was die zei, mijn hond trekt aan de lijn, dan was mijn antwoord, je gebruikt een sliplijntje. Fascinerend, hè? Alsof er maar één oplossing is voor het trekken aan de lijn. Een sliplijntje. Nou, wat je daarbij dan vaak doet is, hè, je gaat naar dat sausje kijken van die gemoedstoestand. Die moet je naar dat nulpunt brengen en dan is dat klaar. Vaak komt er dan nog een stukje bij. Hij mag ook niet voor je lopen, voel je, want dan is hij de leider. Leijer, kan ik beter zeggen inderdaad. Hij leidt behoorlijk. Maar en je moet een sliplijntje gebruiken. Totale onderdrukking van die expressie, in welke vorm dan ook, laat staan dat we volledig voorbij gaan aan fysiek ongemak. Dat is wat ik heel vaak zie. Dan zie ik pijnsignalen van een hond die bijvoorbeeld de trap niet meer op wil of de auto niet in wil. Dan zit daar een trainer bij die een filmpje deelt van nou, ik heb dit eens even opgelost. Je ziet de pijnsignalen, je ziet het gedrag ook niet meer als signaal van bijvoorbeeld fysiek ongemak. De hond wil de auto niet in, want nou, mijn heupen doen zeer, ik heb spanning in mijn lijf, ik kan de trap niet opkomen, ik heb artrose, ik heb tintelende voetjes. Tussen haakjes ook even vaker gevolg van die sliplijn en die halsband, noem het op wat allemaal. Daar wordt niet naar gekeken. Maar dat onderdrukken we lekker wel. Als we dan teruggaan naar die gemoedstoestand. Vaak wordt er dan gezegd, ja, je moet ook wel op die gemoedstoestand inspelen. Die moet laag blijven. Dat klopt ook. Maar er wordt niet gevraagd, wat is de oorzaak van de gemoedstoestand? En dat is niet alleen maar zo omdat je een tuig om hebt. En dat is niet alleen maar zo omdat je hem niet begrenst. En dat is niet alleen maar zo omdat hij voor je loopt. Want hoe kan het nou zo zijn dat ik mijn hond nu, Manu bijvoorbeeld, loopt altijd voor mij. Hij trekt niet. Hij heeft een rustige gemoedsverstand in principe. Het is geen robot. Hoe kan het zijn dat er mensen zijn die de hond anders opvoeden, maar geen hulpvraag hebben? En dat vond ik wel heel mooi. Ik weet nog dat ik heel lang geleden, was ik dus net begonnen, vanuit dat hele César Milan stukje. En ik doe dit werk nu 10 jaar. Ruim 10 jaar. Vanuit dat César Milan stukje noem ik maar even, want dan snapt iedereen een beetje wat je doet. En die vroeg, maar hoe kan het dan zijn dat er mensen zijn die het zonder dat sliplijntje doen? En wat dat bij mij resulteert is, dat vind ik dus een mooie vraag, want het maakt bij mij dat ik denk, ja, fair enough eigenlijk. Hè? Hoe kan het nou zijn dat? En waar het mij om gaat is niet zozeer dat sliplijntje of die halsband of dat soort dingen. Maar vooral de, ja, ik vind het echt kortzichtigheid van ja, een hond trekt in een tuig. Nee, je hebt hem gewoon wat aan te leren. Als je hem wat goed wil aanleren, hebben we eerst vaak wat te doen aan de expressie. We hebben te kijken naar waar komt de gemoedstoestand vandaan. Nou, er zijn echt tal van oorzaken. Trekken aan de lijn kan er zijn vanwege onvervuld natuurlijk gedrag. Wat resulteert in een hoger gemoedstoestand. Er zijn te veel correcties, er is te weinig autonomie. De hond mag helemaal geen hond meer zijn. Resulteert in een hoger gemoedstoestand. Het kan een gevolg zijn van aangeleerd gedrag. Oftewel, als de hond altijd mocht trekken naar dat ene plekje, naar zijn poepplekje, naar zijn snuffelplekje, is het functioneel gedrag geworden. Resulteert in een hoger gemoedstoestand. Niet aangeleerd gedrag. Dus er is nooit duidelijkheid. Er is niet goed of niet rustig en opbouwend geoefend met lijnvaardigheid. Zorgt voor een hoger gemoedstoestand. Een hoger gemoedstoestand met als onderlaag emotie, spanning, frustratie, enthousiasme, onzekerheid. En daarmee dus ook de associatie met buiten. Dat is eigenlijk een nieuw punt. Dus klassieke conditionering gaat over buiten. Daar zijn de prikkels. Daar ervaar ik een bepaalde emotie bij. Die zorgt ervoor dat dit mijn gemoedstoestand wordt en dat ik aansta. Een hond die aanstaat trekt altijd opwinding bij een hond. Zorgt er altijd voor gedrag dat je niet wilt hebben. Maar dan kom je dus wel bij de vraag, waarom is de opwinding er? Soms is het hulpmiddel zelf iets wat zorgt voor een hoger gemoedstoestand. Simpelweg omdat het slecht zit. Een slecht passend tuig valt daar ook onder. Een halsband, een sliplijn. En daarmee dus ook de fysieke en emotionele impact. En wat we echt onderschatten is dat dus het zenuwstelsel, alle spieren, alle zenuwbanen, noem het op het allemaal, allemaal samenwerken op het fysieke en daarmee ook de emotionele gesteldheid van de hond. Plus, een hond leert op basis van associatie. Dus als dat de associatie is, ik voel mij niet fijn in dit tuig, hij zit mij niet lekker. Of de impact van wat het doet op die zenuwbanen, op het hele fysieke gestel, resulteert weer in hulpvragen. Is een drukke gemoedstoestand. De mens aan de andere kant van de lijn, de hond resoneert daarop. Dat kunnen we echt niet links laten liggen. Als je haast hebt, als je stress hebt, als je zenuwstelsel aanstaat. Onbewuste spanning in jouw onderbewustzijn. Jouw hond voelt het allemaal aan. Als er beperking is in beweging, zeker. Dus dan mag je denken aan altijd maar met een korte lijn lopen. Er is geen ruimte om hond te zijn eigenlijk. Dus niet inspelen op die natuurlijke behoeften van de hond. Ik heb het ook niet per se over je hond los laten lopen. Maar juist het volgen van de hond zonder dat hij grenzeloos is. Beperking in beweging. Maar dat gaat ook over een gebrek aan beweging of ontlading. Want laten we heel eerlijk zijn. Er zijn ook gewoon nog steeds heel veel honden die gewoon te veel energie hebben. En die druk zijn daardoor. Dus dat zorgt voor een hoger gemoedstoestand. Gebrek aan begrenzing. Zeer zeker. Als een hond altijd overal naartoe mocht trekken, of dat in die puppyfase heeft geleerd vanuit het idee dit is socialisatie, heeft dat invloed op trekken aan de lijn. Trekken aan de lijn gaat dus niet over voor je lopen of niet. Het gaat erover wat zit er onder dat gedrag. Waarbij dus de hele bewering van een tuig maakt dat een hond trekt aan de lijn. Ja, wat mij betreft kun je die meteen in de prullenbak gooien. Wat wel zo kan zijn, maar dat is heel anders. Daarmee zeg je niet, een tuig mag niet, kan niet, slaat nergens op, daarom trekt hij aan de lijn. Soms is het zo nogmaals, dat op het moment dat er inderdaad ruimte is om het hele lijf te gebruiken, je dat ook terugziet, waardoor het heel hard werken kan zijn. En zeker ook met die grotere hond, hè, die sterkere hond, kan je dat heel duidelijk gaan terugzien. Maar nogmaals, het gaat niet om dat de tuig dat teweeg brengt. Het gaat erom dat je te kijken hebt naar wat er bij de hond gebeurt. Dat je daarna gaat kijken. Niet dat je dat gaat onderdrukken met, oké, ik ga dat anders aanpakken. Wat ik wel vind, daar ben ik echt van mening. Gentle leaders, dat zijn lijntjes die om de neus zitten. Halsbanden, noem het op. Ik vind wel dat veiligheid voorop staat. Dus soms zie ik mensen lopen, bijvoorbeeld met een groot hondenras, veel ervaringen, veel reactiviteit. Die gewoon het gevoel hebben dat ze dan echt in hun kracht staan. Dat snap ik. Ik denk ook dat je daar zo naar mag kijken, mits je maar werkt aan die onderlaag. En als je die onderlaag gaat aanpakken, zul je ook zien dat je veiligheid gaat krijgen zonder dat die gentle leader om de neus zit of die halsband erom is. De grap is natuurlijk uiteindelijk ook, op het moment dat jij aan die onderlaag aan de slag gaat en de vaardigheid goed aanleert, het hulpmiddel ook niet meer in de weg zit. Want uiteindelijk hebben we allemaal discussie over wat belemmert nou de hond het meest en heeft fysiek de meeste impact. Maar ik denk als je goed aan de slag kijkt, als jouw hond niet trekt aan de lijn, kun je wel een sliplijntje omdoen. Als jouw hond niet trekt aan de lijn, kun je ook wel een halsband omdoen en een niet goed zittend tuig heeft, dan mis je nog wel de meeste impact trouwens. Als de lijn over de borst heen loopt, dan kan de hond bijvoorbeeld niet de normale, natuurlijke grootte van zijn schouderbeweging zetten. Nou, dat kan wel weer echt zorgen voor spanning in het lichaam op andere plekken, et cetera. En ja, ik denk ook, als het schuurt in de oksels en zo, misschien heeft dat dan nog wel de meeste impact. Dus je hond trekt niet aan de lijn. Je hebt een niet goed zittend tuig. Maar eigenlijk beïnvloedt die dan het meest. Want als jij niet trekt aan een lijn en je hebt een halsband om, ja, who cares, weet je? En dat geldt ook voor, oh, zelfs voor een sliplijntje. Als je hond toch niet trekt aan een lijn, kun je hem ook wel... Ik liep heel vaak met de hond door de lijn met gewoon een jachtlijntje om zijn nek, want hij trok niet aan de lijn. En het enige wat we deden was naar het losloopgebied lopen, want daar woonde ik destijds dan bijvoorbeeld bij in de buurt. Lijntje om zijn nek, lijntje van de nek. En als het moest, deden we dat zo. Maar dan gebruik je het lijntje gewoon als hulpmiddel van, hey, zus en zo. En daar ga ik hem ook mee afronden. Voor mij was het uitgangspunt en nog steeds is het eigenlijk zo dat ik niet meer uit wil gaan van het hulpmiddel. En dat is wel echt waar mijn verandering is ontstaan. Ik werd er een beetje beu van dat op het moment dat een hond trekt aan een lijn of reactief is, dat de oplossing is een jachtlijntje, een sliplijntje. Dit is heel kortzichtig. Wat resulteerde in jaren geleden dat ik met Nimrod de reis aanging van ik wil het eigenlijk kunnen zonder een hulpmiddel. Dat betekent dat ik aan zijn expressie mocht werken, aan zijn emotionele beleving ten opzichte van dingen, aan mezelf, aan de vaardigheid goed aanleren, aan zijn gemoedstoestand en dus de onderliggende oorzaken en aan mijn gemoedstoestand. En dus vooral het totaalplaatje, wat resulteerde in een hond die naast mij kon lopen zonder lijn. En dat is misschien nog wel het mooiste uitgangspunt. Ik ga hem daarmee afronden, waarmee je antwoord hebt gekregen op hoe ik kijk naar trekken aan de lijn. Ik denk ook zeker wel tips. Hè? Vertaal ze door naar tips, kijk wat jij daarmee kan doen. Begrijpen waar trekken aan de lijn vandaan komt. Maar vooral ook echt wel de bewering aanpakken van jongens, waar hebben we het nou over als we zeggen een tuig is gemaakt om te trekken. En daarom moet je hem niet gebruiken als je hond trekt aan de lijn. Met heel veel nuances. Dankjewel voor het luisteren en tot de volgende keer.